Thank you. Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en de mensen die digitaal de dienst met ons meevieren. Vanmorgen zal dominee Jaap Dekker bij ons voorgaan. U ook van harte welkom. En de kerkraad deelt mee dat Sjoerd Plantinga en Marloes Schutte kerkelijke huwelijksbevestiging hebben aangevraagd. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente om zijn zegen vragen. Wij zijn blij met dit voornemen en gaan ervan uit dat u ook er van harte mee kunt instemmen. De dienst zal hier in de kerk gehouden worden op donderdag 22 mei om 2:30 en dominee Scheffer zal hierin voorgaan. Aanstaande dinsdag vergadert de kerkraad vanaf 7:30 hier in dit kerkgebouw. En de collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en Stichting De Hoop. Hieraan kunnen jullie geven in de collectezakken of via QR-codes achter in de kerk of via Scipio of de bank. De bloemen gaan met de groet namens ons allen naar de familie van Gelder. Omdat we afgelopen week Bevrijdingsdag hebben gevierd, zingen we na de dienst het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. En na de dienst is de koffie, thee en ranja voor alle gasten en gemeenteleden. De soosruimte is ook open, dan kun je een spelletje doen. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
We gaan beginnen met het zingen van ons eerste lied, Breng ons samen. nemen een moment voor persoonlijk stilgebed. Aan het begin van deze dienst beleiden wij dat wij onze hulp verwachten van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen de psalm die op het ecumenisch leesrooster voor deze zondag staat. Ja, u mag blijven staan en gaan zitten. Ik weet niet wat gewoon is. Ga maar zitten. Ja, als de helft gaat staan, dan ziet de andere helft het niet. Dus, psalm 100, dat is de psalm voor deze zondag. Juich heel de aarde voor de Heer. Zegen over deze dienst. Heere God in de hemel, trouwe Vader, en samen een vrolijk lied zingen voor u, ja, dat gaat een stuk gemakkelijker als de zon zo heerlijk schijnt en als u zo'n prachtige zondag aan ons geeft. Zingen voor u, vrolijk zingen voor u, Heer, dat gaat ook een stuk gemakkelijker als je in vrede en vrijheid kunt leven. Zoals wij al zoveel jaren kunnen in ons land en daarin voelen we ons bevoorrecht. Afgelopen week hebben we het ook gevierd, Vrijdingsdag. En Heer, we kunnen ons voorstellen dat het zingen van een vrolijk lied voor heel veel van onze broeders en zusters elders in de wereld veel minder makkelijk gaat. Dat ze daarvoor wel het een en ander moeten overwinnen, omdat er zoveel lijden is, omdat er zoveel verdriet is. misschien willen zij wel vooral roepen naar u om recht, om gerechtigheid, om uw ingrijpen. Dat u de dingen recht zet op deze aarde waar zoveel scheef zit. En daarom bidden we u ook, Heer, voor deze wereld. Wilt u zich ontfermen en zoals we dat beleden aan het begin van de dienst, dat u niet loslaat wat u begonnen bent. Uw werk ook voltooien. Uw koninkrijk doen komen. We bidden u om vrede voor Oekraïne. We denken aan die blijvende onzekerheid en spanning. Wanneer zal het nou lukken om tot een bestand te komen en tot een rechtvaardige oplossing of in elk geval overeenkomst in dit conflict. We bidden u voor de mensen in Kashmir, India en Pakistan, waar deze week zoveel geweld is uitgebarsten. Geef dat er ook door leiders met wijsheid met de gespannen situatie wordt omgegaan. En dat niet allerlei onschuldige mensen slachtoffer worden van het oplaaiende geweld. Heren, we bidden u of u wil zijn met ieder die een moeilijk leven leidt, ver weg of dichtbij. En geef dat we op deze dag, waar op overal in de wereld uw kinderen samenkomen, toch iets van hoop mogen ontvangen en licht mogen zien en bemoedigd mogen worden door het evangelie van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die gekomen is om alle dingen nieuw te maken. Heer, we hebben afgelopen week ook gezien dat er en hoe er een nieuwe paus werd gekozen. En we bidden u, Heer, wilt u degene die nu tot paus geroepen is en die een verantwoordelijke positie heeft gekregen in de wereldkerk ook alle wijsheid en inzicht nodig geven die hij nodig heeft om dienaar van Christus te zijn. En geef, Heer, dat er ook invloed van mag uitgaan dan op wereldleiders die vooral zichzelf groot maken. En weinig gericht zijn op de ander. En op het recht en op de barmhartigheid. Geef dat ook de stem van deze nieuw verkozen paus een stem mag zijn waarin de stem van de Heer Jezus te beluisteren valt. En dat dat een kracht zal zijn in deze verdeelde wereld. Heer, ook wij willen onze harten openen voor u en voor uw spreken. En bidden u dat u ons door uw woord ook wil aanraken. En met uw geest ons hart en verstand ook wil verlichten. Zodat we het zien en horen mogen wat u ook in ons leven doet en wil en zult doen. Vader, wilt u alles vergeven wat niet past bij u? Wilt u dat van ons wegnemen? En wilt u heel deze dag vullen met uw aanwezigheid in Jezus' naam. Amen. Het kinderlied dat op de rol staat voor vandaag is het lied Er is er maar één. En ook dat begint, zie ik, met woorden over mensen die oorlog maken en vechten met elkaar. Maar gelukkig is er één die echte vrede geeft. Volgens mij is moederdag vandaag. Dat klopt toch, hè? Dus misschien had ik wel een preek moeten maken dan over Eva, van wie geschreven staat dat zij de moeder is van alle levenden. Maar de preek gaat over haar kinderen, Abel en Kaïn. En daarom gaan we lezen Genesis 4. En Laurens Samson zal dat voor ons gaan doen, zag ik. Ja. En laten we direct na het horen van deze bijbellezing... Oh nee, we gaan niet zingen, of wel? Ja, die staat hier niet op dit lijstje, maar Psalm 5, vers 2 en 5 had ik uitgezocht. Psalm 5, vers 2 en 5, nadat we gehoord hebben wat er in Genesis 4 staat.
Genesis 4. De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik leven geschonken aan een man. Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn de Heer een offer van de opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde offerde hij de beste stukken vlees. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De Heer zei tegen hem, waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van jouw broer uit jouw hand te ontvangen. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kaïn zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik al dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou doodt, zal dat 7 maal aan hem worden gebroken. En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht Ganoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Ganoch na zijn zoon. Ganoch kreeg een zoon Irad. Irad was de vader van Meguiael. Meguiael was de vader van Methusael en Methusael was de vader van Lamech. Lamech nam 2 vrouwen. De ene heette Ada, de andere Silla. Ada bracht Jabal ter wereld. Hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal Kaïn. Hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerkten. De zus van Tubal Kaïn heette Naama. Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mij. Een man die mij verwondt, sla ik dood. Zelfs een kind dat mij een striem toebrengt. Kaïn wordt 7 maal gebroken, Lamech 77 maal. Opnieuw had de mens, Adam, gemeenschap met zijn vrouw en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Seth, want, zei ze, God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven. Ook Seth kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen.
Laten we straks naar de preek zingen uit het liedboek voor de kerkengezang 87. Wij willen God de ere geven en maken zijn genade groot. Thema voor mijn preek vanmorgen luidt: de zonde heeft alleen macht als jij die haar geeft. De zonde heeft alleen macht als jij die haar geeft. En dat is naar aanleiding van het 7e vers uit Genesis 4. En ik zal dat straks nog wel lezen naar de inleiding van mijn preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het is ongelijk verdeeld in de wereld. De meeste mensen komen gelukkig met een gezond lijf ter wereld. Maar je zult je hele leven lang zitten tobben met je gezondheid. En er zijn veel voorbeelden van ongelijkheid in het leven. De een gaat het leren ook veel gemakkelijker af dan de ander. En ook qua uiterlijk zijn er sommigen die het goed getroffen hebben. Niet alle mensen zien eruit als een fotomodel of filmster. En die ideale plaatjes en succesverhalen die mensen op hun socials plaatsen, dat is voor de meeste mensen ook geen werkelijkheid. Het is in veel opzichten echt ongelijk verdeeld in de wereld. Daar kun je zelf ook weinig aan veranderen. Het maakt bijvoorbeeld nogal uit waar je wieg heeft gestaan. En in welk deel van de wereld of in welke gezinssituatie je opgroeit. Dat zegt heel veel over de kansen die je zult krijgen in het leven. En waarom het allemaal zo scheef verdeeld is in de wereld? Daar kun je hoogstens in het algemeen iets over zeggen. Dat dat met de gebrokenheid te maken heeft of zo. Met de doorwerking van de zonde. Maar als het jouzelf betreft, als jij degene bent die niet bevoorrecht is, dan heb je weinig aan zo'n algemene verklaring. Als je zelf het gewoon niet getroffen hebt, bijvoorbeeld met je uiterlijk, daar ben je niet tevreden over. Of je hebt het niet getroffen met de gezinssituatie waarin je bent opgegroeid. Of met de erkenning, de waardering die je krijgt in het leven. Dan schiet je weinig op met zulke algemeenheden. Zoeken naar verklaringen helpt dan niet echt. Veel vruchtbaarder is dan de vraag hoe je ermee om moet gaan. Hoe kun je er het beste mee omgaan als je het niet hebt getroffen in het leven? Als jij vergeleken met andere mensen niet bevoorrecht bent. Laat je dan gebeuren dat er jaloezieën en bitterheid groeien in je hart? Ga je jezelf dan als slachtoffer zien en je daar ook naar gedragen? Of probeer dat juist te voorkomen? En laat je je eigen geluk, je levensgeluk, niet bepalen door zulke gevoelens? Nee, het is niet gemakkelijk als je niet bevoorrecht bent. In welk opzicht dan ook. Maar de belangrijkste uitdaging voor jou en voor mij is toch vooral dat je een gezonde manier vindt om met zulke ervaringen om te gaan. En het is daarom dat ik jou en uw aandacht vraag voor het verhaal van Kaïn en Abel. Voor de meeste mensen is dat een bekend verhaal. Kaïn slaat zijn bloedeigen broer Abel dood. En pleegt de allereerste moord. Het is ook een compact verhaal trouwens, waar je allerlei vragen bij kunt stellen. Misschien heb je dat op catechisatie zelf ook wel gedaan. Waar moest Kaïn bang voor zijn? Voor wie bijvoorbeeld? Als er nog maar zo weinig mensen waren op aarde. En waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan? Ook zo'n klassieke vraag. En voor wie bouwde hij eigenlijk een stad als er nog nauwelijks mensen waren? Maar al die vragen laat ik lekker liggen vanmorgen. Het gaat mij namelijk om de vaderlijke raad die God aan Kaïn geeft. Wanneer Kaïn zich realiseert dat de Heer wel aandacht geeft aan Abel en zijn offer, maar niet aan dat van Kaïn. Dat maakt Kaïn woedend, laten we en zijn blik werd donker. Letterlijk staat er dat Kaïn zijn gezicht liet vallen. Dat wil zeggen, hij was gefrustreerd. Hij was terneergeslagen. En dan spreekt God hem vaderlijk aan. Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Juist deze woorden laten zien dat dat verhaal over Kaïn en Abel een didactische strekking heeft. Die niet verder reikt dan dit ene verhaal. En die blijvende betekenis van dit verhaal, ook voor ons vandaag, die wil ik je graag laten zien vanmorgen. En dat doe ik door Kaïn neer te zetten als een mens die ontdekt dat hij niet bevoorrecht is. Natuurlijk, die situatie van Kaïn is uniek en onherhaalbaar. En je vindt het misschien wel moeilijk om je met iemand als Kaïn te identificeren. In kerkelijke taal heet het dat God Abel had uitverkoren en Kaïn niet. God zette de jongste op de eerste plaats en niet de oudste, zoals dat in de Bijbel vaker gebeurt, tegen de gangbare cultuur in. Maar ik vertaal dat vanmorgen bewust naar de veel meer alledaagse ervaring, dat een ervaring die iedereen kan opdoen in zijn of haar leven, namelijk dat je in een bepaald opzicht niet bevoorrecht bent. Dat je in een bepaald opzicht op achterstand staat vergeleken bij andere mensen. Aanvankelijk lijkt het trouwens helemaal niet dat Kaïn niet bevoorrecht is. Want hoor eens hoe verrukt Eva is over de geboorte van Kaïn. En hoe stil Eva is bij de geboorte van Abel. Over Kaïn roept ze uit dat ze met de hulp van de Heer een man het leven heeft geschonken. Nota bene niet aan een kind, maar aan een man. In dat kind Kaïn ziet ze kennelijk al een mooie toekomst voor zich. En misschien denkt ze wel aan die zogenoemde moederbelofte. Dat God beloofd had dat het nageslacht van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen, verbrijzelen. Kaïn is in Eva's ogen misschien wel die man die dat zal gaan doen. Maar over Abel hoor je haar niet. Zijn naam Abel is zelfs veelzeggend. Dat wijst op iets dat iel en vluchtig is. Briesje, zo zou je Abel kunnen noemen. Briesje, iemand die je zo omver blaast. Je vraagt je af of zijn ouders hem wel hebben zien staan. Zijn geboorte wordt er Eva in elk geval niet bezongen. En daardoor lijkt het dat Kaïn in elk geval favoriet was. En het loopt uiteindelijk ook ongunstig af voor Abel, want je bent natuurlijk niet bevoorrecht als je door je eigen broer wordt doodgeslagen. En toch was Abel in relatie tot God degene die kennelijk wel bevoorrecht was. Want God zag Abel en zijn offer, maar schonk geen aandacht aan dat van Kaïn. En er staat trouwens niet waaraan je dat kon zien. En het verhaal verklaart ook niet waarom het zo was. Dat vond de verteller kennelijk niet belangrijk voor ons. Nee, het zijn vooral de gesprekken die God met Kaïn voert, waar de verteller van dit Bijbelverhaal de focus op legt. Vaak denkt men dat het offer van Abel beter was, omdat Abel de eerstelingen van zijn vee offerde. En de beste stukken vlees, zoals God het later ook in de Torah zou voorschrijven. En daaruit zou dan blijken dat Abels gezindheid beter was. En Kaïn oppervlakkiger was in zijn geloof en zijn hart er niet echt bij had. Maar dat staat er allemaal niet. Dat is vooral hoe men later tegen dit verhaal is gaan aankijken. Toen dit verhaal vanuit het Hebreeuws in het Grieks werd vertaald, bijvoorbeeld, toen hebben de vertalers als verklaring toegevoegd dat Kaïn zijn offerstukken niet correct verdeeld had. Wat dat ook precies mag betekenen. Ook het Nieuwe Testament legt eeuwen later het zo uit dat Abels offer meer waarde had dan dat van Kaïn, omdat Abel rechtvaardig was. Maar daar zegt het verhaal in Genesis 4 nog helemaal niets over. In Genesis ligt de focus van de verteller ergens anders. Namelijk bij de vaderlijke raad die God aan Kaïn geeft. En daar zoom ik daarom op in vanmorgen. Daar ligt namelijk de betekenis van hoe dit verhaal, de blijvende betekenis van hoe dit verhaal in Genesis verteld wordt. En ik vat die betekenis vanmorgen samen in deze boodschap. De zonde heeft alleen macht als jij haar die geeft. De zonde heeft alleen macht als jij haar die geeft. God zegt namelijk tegen Kaïn, handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Maar handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Nou, dat God Kaïn hiermee aanspreekt, laat en die vaderlijke raad geeft, laat zien dat God Kaïn zeker niet heeft afgeschreven. Ook al heeft Kaïn zijn gezicht inmiddels laten vallen en van God afgewend, lijkt hij de ontmoeting uit de weg te willen gaan. De Heer schenkt alsnog aandacht aan Kaïn. En best uitgebreid ook. God wijst hem op de uitdaging die alle mensen ervaren. Namelijk dat teleurstelling over de gang van het leven en boosheid dat anderen het soms beter getroffen hebben dan jij een invalspoort kan zijn voor de zonde. Beeldend vergelijkt God die zonde dan met een roofdier dat op de loer ligt. Dat ook jou op je zwakste punt te pakken wil nemen. Je zou daarbij aan die slang uit Genesis 3 kunnen denken. Die slang heeft niet alleen Adam en Eva bij God weggelokt, maar ligt kennelijk ook bij jou en bij mij op de loer. Telkens weer in de hoop dat wij de zonde de ruimte geven om ons in haar greep te krijgen. En je geeft de zonde die ruimte als je niet leert hoe je met je eigen teleurstelling en boosheid moet omgaan. Als je niet leert hoe je moet omgaan met allerlei ervaringen van ongelijkheid die je onvermijdelijk een keer opdoet in je leven. Het hoeft natuurlijk niet gelijk tot moord te leiden, zoals bij Kaïn gebeurt. Want teleurstelling, verbittering, jaloezie en wraakgevoelens kunnen ook hele andere uitwegen zoeken. Aan het begin van de Bijbel wijst God echter een andere weg. Jij moet sterker zijn dan de zonde, zegt God. Want de zonde heeft alleen macht als jij haar die geeft. Of klinkt het te optimistisch als ik dat zo zeg? Botst dat niet met de leer van de kerk? Dat alle mensen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom tot alle kwaad geneigd zijn, niet bij machte om het goede te doen. Nou weet je, de kerk die bedoelt hiermee toch vooral te zeggen dat ieder mens verlossing nodig heeft. Dat die verlossing van de kant van God moet komen. Maar dat alle mensen van nature tot het kwaad geneigd zijn, heeft de kerk nooit fatalistisch bedoeld. Alsof jij daar dus niets tegen kunt doen. Alsof jij daar zelf niet verantwoordelijk voor bent. Het is juist een belangrijk onderdeel van de Bijbelse boodschap, al vanaf het begin van de Bijbel, dat het jouw verantwoordelijkheid is om nee te zeggen tegen de zonde. En dat je daarin zelf echt een keuze hebt. Hoe vaak je als mens ook zult falen, je hoeft de zonde niet als koning te laten heersen over jouw leven. De zonde heeft alleen macht als jij die haar geeft. En na de dood en opstanding van de Heer Jezus, na Pasen, we hebben het pas gevierd, is er helemaal geen reden meer waarom de zonde die macht zou geven. Paulus zegt daar het nodige over in Romeinen 6. En ik zal dat straks ook nog als leefregel lezen. Als je namelijk in Christus gedoopt bent, als je onlosmakelijk met Christus verbonden bent, dan
dan is zijn dood jouw dood geworden. En zijn opstanding jouw opstanding. En dan mag je ook jezelf voortaan zien, zegt Paulus, als iemand over wie de zonde en de dood geen zeggenschap meer hebben. Je moet jezelf zien als iemand die dood is voor de zonde, zegt de apostel. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus, levend voor God. En dan is het dus niet nodig om de zonde nog over jouw leven te laten heersen. Je wordt er ook niet gelukkiger van trouwens. Om toe te geven aan gevoelens van teleurstelling, frustratie, jaloezie, bitterheid. Je wordt er niet gelukkiger van. Het hoeft gelukkig niet altijd gelijk tot moord te leiden. Maar Jezus heeft niet voor niets gezegd dat het ook een vorm van doodslag is. Waarvoor God je ter verantwoording roept. Als je in woede tegen je broer of zuster tekeer gaat. Als je hem of haar voor een nietsnut of dwaas uitmaakt. Hardop of via je hart. Je wordt er sowieso een onaangenaam mens van. Als je je door bitterheid en frustratie laat beheersen in je leven. Maar ja, bij Kaïn gaat het inderdaad helemaal mis. Het valt op dat Kaïn niet eens reageert op wat God zegt. God spoort Kaïn aan om de zonde geen macht te geven. Maar het eerste wat Kaïn daarna doet, is zijn broer meenemen naar het veld en hem doodslaan. Buiten het zicht van andere mensen. Zodat er geen getuigen zijn. Maar God heeft het wel gezien. God hoort het bloed van Abel. Ja, van alle ongeziene slachtoffers. God hoort hun bloed van de aarde schreeuwen. En God laat het er gelukkig niet bij zitten. Ook dat is een blijvende boodschap van dit Bijbelverhaal. En dat is een bemoediging onder andere voor alle slachtoffers. Bijvoorbeeld van huiselijk geweld vandaag. Of voor slachtoffers van pestgedrag. Waar daders vaak wel denken mee weg te komen. En ik denk vandaag ook aan slachtoffers van rancuneuze overheden. Die mensen geweld aandoen met illegale deportaties en martelingen. Gewoon omdat ze de macht ervoor hebben. Alsof niemand het ziet. Niemand er iets tegen kan doen. En niemand zich erom bekommert. Maar God doet dat dus wel. Hij ziet het. En hij zal er hoe dan ook op terugkomen. Er staat trouwens een heel mooi verhaal ook in de Bijbel. In hetzelfde boek Genesis, dat laat zien dat het ook anders kan. Anders dan hoe Kaïn omgaat met zijn ervaring van teleurstelling, boosheid, met zijn gevoel aan het kortste eind te trekken, onbevoorrecht te zijn. En dan bedoel ik het verhaal van Jacob en Esau. Ook twee broers. Waarbij de oudste moest leren omgaan met de ervaring dat hij niet de bevoorrechte zoon was. Je kent het verhaal wel. Hoe Jacob Esau en ook zijn vader bedroog en er met de zegen van doorgaat. Jacob vlucht dan voor heel wat jaren naar het buitenland. Buiten het bereik van zijn broer Esau, die in een opwelling heeft gezegd dat hij nog wel een keer wraak zal nemen op zijn broer. Nou, het gaat er nu om het moment dat Jacob en Esau elkaar voor het eerst weer ontmoeten. Jacob ziet er vreselijk tegenop. En hij doet alles om Esau gerust te stellen, gunstig te stemmen, cadeaus vooruitsturen, zich 7 maal diep voor hem neerbuigen. Maar wat doet Esau op dat moment bij die ontmoeting? Nou, daar zegt het boek Genesis over, je kunt het in hoofdstuk 33 lezen. Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. En beide huilden. Het is alsof je het verhaal leest van de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Hij rende op de zoon af, staat er dan in die gelijkenis, viel hem om de hals en kuste hem. Dat doet Esau ten diepste ook tegenover zijn eigen broer, na alles wat er gebeurd is. Heel onverwachte reactie toch eigenlijk. Precies het tegendeel ook van wat Jacob verwacht had. En anders dan wat Kaïn met zijn broer Abel had gedaan. Weet je, Esau, Belangrijk om dat te zien. Esau doet precies wat God destijds aan Kaïn had aangeraden. Esau is zich op dat moment bij die ontmoeting al die jaren kennelijk bewust van dat roofdier van de zonde. Dat ook bij hem op de loer lag om in zijn greep te krijgen. Direct na Jacobs bedrog had Esau nog gezegd dat hij zijn broer wel zou vermoorden. Zodra Isaac gestorven was. Maar na al die jaren slaagt Esau precies op het punt waar Kaïn faalt. Veel Bijbeluitleggers geloven daar trouwens niets van. Ze geloven niet dat die omhelzing en die tranen van Esau oprecht waren. Nee, hij zou die tranen gefaked hebben. En zijn ware bedoelingen hebben verborgen. En een oude Joodse uitleg maakt er zelfs een woordspelletje van. Omdat de woorden kussen en bijten in het Hebreeuws heel sterk op elkaar lijken. Esau zou Jacob eigenlijk het liefste hebben willen bijten in plaats van kussen. Zegt die oude Joodse uitleg. Maar laat ik het eens scherp zeggen. Esau die vertoont hier onverwacht het beeld van God de Vader. Door de zonde niet als koning te laten heersen in zijn verhouding tot zijn broer. Moet ik soms waken over mijn broer? Had Kaïn destijds brutaal gevraagd. Ben ik mijn broeders hoeder? Maar Esau heeft op dit cruciale en kwetsbare moment juist wel oog voor zijn broer. En hij is een verrassend en onverwachts goedgezind. En vandaar dat Jacob op dat moment kan zeggen dat oog in oog staan met zijn broer Esau voor hem dezelfde ervaring was als oog in oog staan met God zelf. En dat Esau's welwillendheid hem totaal verrast heeft. Want Jacob wist heel goed dat hij anders had verdiend. Prachtig vind ik dat. En dat er veel later in de Bijbel, helemaal aan het eind van het Oude Testament, het boek Maleachi staat, dat God Jacob heeft lief gehad en Esau heeft gehaat, heeft zeker niet met dit verhaal te maken. Dat komt meer door hoe Esau's nakomeling, het volk Edom, zich tegenover Israël gedragen heeft. Want de zonde heeft alleen macht als jij die haar geeft. Aan het begin van mijn preek stelde ik dat het ongelijk verdeeld is in de wereld. En ik gaf daar ook allerlei voorbeelden van. Ik zei dat als je zelf de ervaring opdoet in je leven, dat je niet bevoorrecht bent vergeleken met andere mensen, dat het dan weinig zin heeft om verklaringen te zoeken. Vruchtbaarder is de vraag hoe je er het beste mee om kunt gaan. Als jij het niet getroffen hebt in je leven, laat je het dan gebeuren. Dat jaloezie en bitterheid groeien in je hart. Nou, lees dan vooral die Bijbelverhalen die laten zien waar dat toe kan leiden. Niet altijd zo bot als in het geval van Kaïn die zijn broer vermoordt. Maar soms wel minstens zo heftig. Denk aan de verhalen van de broers van Jozef bijvoorbeeld. Of het verhaal over de koning Saul. En over Absalom, die ook heel verbitterd raakt. Maar lees dan vooral ook die verhalen in de Bijbel van mensen die geen ruimte gaven aan bitterheid en wraakzucht. Toen zij op een bepaald moment in hun leven aan het kortste eind trokken. Esau is daar een verrassend voorbeeld van. Maar ik denk ook aan Jozef. Ik denk aan Job. En Jonathan. Een prachtfiguur in de Bijbel. En bovenal denk ik natuurlijk aan onze Heer, Jezus Christus zelf. Hij werd gehoond, staat er in de Bijbel. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hen die rechtvaardig oordeelt. Over de hele linie van zijn leven was Jezus sterker dan de zonde. En hij heeft die zonde nooit de kans gegeven om hem in haar greep te krijgen. Met zijn dood en opstanding heeft hij die zonde zelfs voorgoed zijn macht en zeggenschap ontnomen. En daarom, broeders en zusters, daarom vooral, mag de zonde ook niet langer over jou en over mij heersen. Je wordt er ook een veel mooier en aangenamer mens van. Als je die zonde niet laat die heersen over je leven. Hoeveel je ook tekort komt in je leven. Want dan ga je het beeld vertonen van God de Vader zelf. Met vallen en opstaan natuurlijk. En in alle gebrekkigheid. En de ene keer vast nog iets meer dan de ander. Maar toch. Het is in elk geval iets waarin de Heilige Geest je kan en wil laten groeien. En dan kan het maar zo gebeuren. Dat anderen ook in jou en in jouw houding ineens iets van Christus gaan herkennen. En zou dat niet het allermooiste zijn? En de moeite van het proberen waard? Amen. Dat al even in de preek als leefregel wil ik die woorden van de apostel Paulus aan u voorhouden. Ze staan in Romeinen 6 vers 8 tot 14. En daarna zingen we het lied. Nu heeft het oude leven afgedaan. Paulus schrijft: wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij voor eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde. Maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God als levende die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Zo bekend. En dan is het handiger om hem met de melodie voor je te kunnen hebben. Dus dat is voor een volgende keer een aandachtspunt. Maar het is wel een heel mooi lied. Ik hoop dat de tekst in elk geval goed bij u is binnengekomen. Ik wil u voorgaan in gebed. Het is gevraagd of ik ook wil bidden voor al diegenen die met examens bezig zijn. Dat zal ik doen. En ik zal ook bidden. Straks na het gebed ga ik iets vertellen over het werk aan de Theologische Universiteit. En ik wil ook bidden voor de studenten daar. En voor jongeren die op dit moment keuzes maken over een vervolgopleiding. En voor alle die ook bij dit werk aan de universiteit betrokken zijn. Ik ga u voor in gebed. Goede God, trouwe Vader in de hemel. We danken u dat u ons met Christus verbinden wil. Dat zijn dood onze dood mocht worden. En zijn leven ons leven mag zijn. En Heere, wilt u dan zo ons met Christus verbonden houden, dat de geest van Christus ook ons helpt om die zonde niet langer als koning te laten heersen over ons leven. Heer, geef ons er oog voor dat monster dat loert ook op onze zwakke plekken in het leven, om ons in zijn greep te krijgen. En bewaar ons ervoor, Heer, dat er bitterheid en jaloezie groeien in ons hart. Heer, help ons om volgelingen van de Heer Jezus te zijn. en zijn beeld te vertonen. Ook als we met ongelijkheid te maken hebben. En soms heel vervelende en pijnlijke ervaringen kunnen opdoen dat we het niet getroffen hebben in het leven. Heer, geef ons dan oog voor die macht van de zonde, dat die ons niet in de greep krijgt, maar dat we er bewust voor kiezen om nee te zeggen tegen de zonde en de Heer Jezus te dienen en ons leven in dienst te stellen van wat Paulus de gerechtigheid noemt. Werk zo in ons, Heer. En laat ons groeien. Vernieuw ons. Elke dag een beetje meer. Vader, we danken u voor deze dienst. En we bidden u voor elkaar. En die bijzonder nu ook voor de jongeren die bezig zijn met hun schoolexamens. Geef hen de rust die ze nodig hebben. Ook dat zo'n dag als vandaag eraan bij kan dragen. Om rust te vinden en energie te krijgen om weer een nieuwe week er tegenaan te gaan. Geef je dat ze straks verblijd mogen worden met goede resultaten. En dan ook hun weg kunnen vervolgen met blijdschap. Keuzes kunnen maken voor een vervolgopleiding. Waar ze zin in hebben, waar ze ook weer iets nieuws in kunnen ervaren. Zegen hen daarin. We bidden u ook voor de opleiding van predikanten. Die we als kerken ook heel hard nodig hebben, elke keer weer. Geef dat er steeds ook weer jonge mensen zijn die deze keuze willen maken. Om dienaar van het evangelie van de Heer Jezus te worden. Binnen de kerk of buiten de kerk. Welke plek ook maar u hen gebruiken wil. Heere, zegen onze opleiding in Utrecht. Zegen alle studenten daar. Zegen docenten die erin betrokken zijn. En geef hier dat ook dit werk een bouwsteen mag zijn in de uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u met ons gaan de nieuwe week in? Wilt u ons zegenen in ons dagelijks leven, Heer? Wees met ons als we ook het verdere van deze dag misschien wel stilstaan bij Moederdag. We danken u voor alle moeders ook en bidden u ook voor liefdevolle banden tussen kinderen en ouders en moeders. Wees ook met diegenen die juist op een dag als vandaag een moeder missen. Of de pijn voelen dat ze zelf geen moeder zijn geworden. Ook al hadden ze dat misschien heel graag gewild. Heer, bemoedig en geef dat we ook met dat soort pijnlijke, moeilijke ervaringen leren omgaan in ons leven. Heer, bouw de gemeente. Wees met de kerkenraad, wees met meneer Holtzappel. We bidden u dat u hem verder herstel ook wil geven. En wilt u ook hier in deze plaats bouwen aan uw gemeente. In Jezus' naam. Amen. Ik noem dat al even. Voor de collecte wil ik even iets vertellen over de Theologische Universiteit Utrecht. En we doen dat momenteel. Eigenlijk deze 3 jaar tussen de net afgesloten synode en voordat er weer een nieuwe begint. Door alle meer dan 300 kerken van ons kerkverband te bezoeken. En daar een korte enquête ook aan voor te leggen. Nou, even kort voordat ik iets over die enquête zeg. De afgelopen 3 jaar zijn we drukdoende geweest met de verhuizing van de Universiteit van Kampen naar Utrecht. Op hoop van zegen. En vandaag mogen we dankbaar zeggen dat die zegen ook zichtbaar wordt. Want waar het in Kampen gebeurde, dat we de laatste jaren dat we daar eerstejaars studenten ontvingen, er soms maar 3 in het eerste jaar konden inschrijven. Enkele keer 4, als een bof te 5. Is het nu vorig jaar al zo dat we er meer dan 25 inschreven. En ook vandaag is het aantal inschrijvingen voor het komende jaar al om en bij de 25. En dat komt toch omdat Utrecht als studentenstad veel meer trekt. En ook jonge mensen die soms eerst een andere studie gekozen hebben. In één keer zeggen we, ik ga toch iets van theologie doen. En soms beginnen ze met 1 vak en we hebben meer dan anders allerlei losse vakken studenten. En soms smaakt iets naar meer en dan gaan ze een deel van de opleiding of de hele opleiding volgen. Dus we ervaren de zegen van God daar. Maar we vinden het ook belangrijk dat dit werk ook gedragen blijft worden in de kerken. Dat er voor gebeden wordt, dat u erop betrokken bent. En wij hebben er van onze kant uit ook belang bij te weten wat er leeft in de kerken. Welke uitdaging de kerken zien. En daar gaat deze enquête over. Nou, twee vragen waar u bij uitkomt. En voor de mensen die geen smartphone hebben. Ik heb papieren, exemplaren straks bij de koffie. Kunt u invullen aan mij meegeven. Twee korte vragen. De eerste. Hoe hoopvol ben je over de toekomst van jouw kerk? Denk heel concreet aan hier de levensbron. De eigen gemeente. En dan kun je scoren geven. 0 tot 10. Hoe hoopvol ben je? En de tweede vraag. Kun je er wat woorden aan geven? Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor jouw kerk in de komende 5 jaar? Nou, daar moet je misschien even over nadenken. Maar wat zie je voor jullie gemeente als de grootste uitdaging? Voor ons is dat van belang, omdat ja, pas als wij de uitdagingen weten waar de kerk in het land ook voor staan, we ook het beste de afstemming kunnen realiseren van de opleiding op ja, het werkveld waar onze jonge mensen straks terechtkomen. Nou, u kunt bij die enquête ook aangeven als u een nieuwsbrief wilt ontvangen. Dan geeft u een mailadres op. En die nieuwsbrief kun je ook zien als een soort gebedsbrief. Om ook ja, te helpen om die band concreet te maken. En ook in gebed heel concreet dit werk aan God op te dragen. We leiden trouwens niet alleen studenten op voor predikant. We hebben een hele scala aan opleidingen, theologie. Er zijn studenten die op allerlei terreinen in de samenleving werkzaam worden. Dus 1-jarige masters, 3-jarige, een heel pakket. Wie daar meer over wil weten. Als je denkt van ik doe nu examen, ik moet mijn keuze nog maken. Kom even naar me toe. Wie weet is theologie wel iets voor je. Kan je er van alles over vertellen. Oké. Tot zover dit over de universiteit. Dus voor degenen die geen smartphone hebben, heb ik een papieren exemplaar. Kijk even voorbij aan dat zwarte rouwrandje. Dat is een fout van de administratie, want het is een enquête over hoop. Dus de nieuwe druk, maar ik uit duurzaamheidsoverwegingen maak ik die oude papieren eerst op, heeft een andere kleur gekregen. Maar goed, kom maar even bij me als u zegt van ik wil die ook wel even op papier invullen. Dan ben ik straks bij de koffie beschikbaar. Gaan we nu naar de collecte. En de collectedoelen die zijn bekendgemaakt, komen ook nog wel in beeld, denk ik. En na de collecte, en dan zijn de kinderen ook weer terug, gaan we ons slotlied zingen, Glorie aan God.
Ik dronk mijn eerste biertje toen ik 14 was. Ik vond dat het hoorde.
Als kind werd ik misbruikt door een vader van een goede vriend van mij. En thuis voelde ik me niet altijd veilig. Ik zocht bevestiging door veel te gaan sporten en later ook te werken. Ik ging gebruiken en raakte verslaafd.
Ik kreeg geen aandacht van mijn vader. Door mijn oom raakte ik aan de drank. Uiteindelijk belandde ik door alcohol, drugsmokkelen en foute vrienden op straat.
Ik heb nooit geleerd om over mijn gevoelens te praten. Dus verdoofde ik mijn pijn met middelen. En voor ik het wist was het niet veilig genoeg meer voor mijn kinderen.
Verhalen van lotgenoten bij Steeklin gaven verlichting en de doorslag om definitief uit mijn verslaving te komen.
Nadat ik was afgekikt, deed ik werkervaring op bij De Hoop. Inmiddels ben ik waar ik wilde zijn, een gezin en een fijne baan.
Ik kwam uit een diep dal en zei, ik wil niet dat mijn kinderen me zo oud zien worden. Ik woon nu in een huis van hoop. De liefde, veiligheid en het geloof houden me op de been.
Ik maakte kennis met De Hoop en het inloophuis, waar ik kwam voor maaltijden en een praatje. Ik ben nu meer dan 2 jaar clean zonder terugval.
Vroeger was ik bang voor de toekomst. Nu kies ik dagelijks voor God en geniet ik van mijn gezin en werk. Geeft u, zodat ook anderen met een verslaving of psychische problemen weer toekomst hebben.
Zoals aangekondigd, de duidelijk van dienst, na het amen, na de zegen, zingen we nog met elkaar het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus vanwege de bevrijdingsdag. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.